wil met u verder gaan in het thema We Need Some Heroes. Omdat ik geloof dat we juist in deze tijd mensen nodig hebben die opstaan en Jezus laten zien. Laten zien wie hij is. En daar een aantal keren over gesproken dat dat niet met kracht en geweld gaat, maar dat dat met soms een gebroken hart gaat. Dat dat met een hart wat soms faalt, wat het niet altijd goed doet, maar wat een hart wat gericht is op Jezus. En vorige keer heb ik gesproken even over echte helden houden de standaard hoog. En we hebben toen met elkaar gekeken, even een kleine terugblik, als eerste naar Genesis. En waar dan uiteindelijk stond dat we gemaakt zijn naar het beeld van God, gemaakt zijn om te reflecteren. Dus dat in alles wat we doen, alles waar we mee bezig zijn, we eigenlijk iets van Gods hart kunnen laten zien. Gods hart zichtbaar kunnen maken. En we hebben gekeken op Psalm 60 vers 6, waar staat, maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen, een banier van waarheid. En we zeiden, er zijn eigenlijk twee banieren die we in ons leven op kunnen heffen. In alles wat we doen, laten we één van deze twee banieren zien. De banier van, het gaat eigenlijk om mij, ik wil mijn eigen wil doen, ik wil mijn eigen weg gaan, ik wil laten zien wat ik goed vind. Of we kunnen door wat we doen proberen steeds het hart van God zichtbaar te maken, met vallen en opstaan. Niet in perfectionisme, maar met vallen en opstaan eigenlijk te zeggen, Heer Jezus, in alles wat ik doe, in alles wat ik ben, verlang ik zo dat mensen u zien. Dat mensen u zien wie u bent, hoe u van mensen houdt, dat u zichtbaar wordt door alles van mijn leven heen. En eigenlijk in alles wat je doet, is het steeds de keus welke banier hef ik op in mijn leven, welke wil ik laten zien. We zijn toen geëindigd met die mooie tekst, uit Efeziërs 4, waar staat, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Gij geheel anders, u hebt Christus zo niet leren kennen. Het ging Jezus ook niet om zichzelf. En dan staat er, zodat je de oude mens aflegt, dit denken aflegt. We hebben vorige keer ook gesproken hoe dit denken eigenlijk ons hele wezen eigenlijk probeert te beïnvloeden. En dat u bekleedt met de nieuwe mens. Gods hart, op het moment dat je Jezus leert kennen, zijn liefde in je begint te stromen, je op hem gaat lijken en die oude mens aflegt en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God, Genesis, overeenkomstig het beeld van God geschapen is, zodat God weer door jou en mij heen zichtbaar kan worden. En dat was eigenlijk het startpunt waar we vorige keer over gesproken hebben. En dat uitgangspunt is belangrijk, dat het uiteindelijk gaat, we zijn geschapen naar Gods beeld en we zijn bedoeld om God zichtbaar te maken. En ik zei, een van de dingen waarmee we ons Gods hart zichtbaar maken is het verbond, het geven en relaties. En vandaag wil ik met name spreken over het verbond. Hoe wordt een verbond eigenlijk zichtbaar en waarom heb ik dat erbij gezegd? Verbond, daar zit het woordje verbinden in. Het betekent vastmaken en verbond gebruiken we niet meer zo vaak in ons taalgebruik. Maar verbond was vroeger eigenlijk heel normaal. Dat je een verbond sloot, dat je een afspraak maakte. En het betekende letterlijk dat je aan elkaar verbindt. En in Bijbelse tijden, wat gebeurde er dan? Er werden eigenlijk twee stukken vlees neergelegd. We zien dat onder andere ook bij Abraham. En daar ging je dan tussendoor. En het idee was dan dat het eigenlijk verbonden werd. Dat je verbonden was aan de afspraak die je met elkaar gemaakt had. En tegelijkertijd, op het moment dat je je verbond, besloot je dus ook een deel van je vrijheid op te geven. Die twee zijn inherent aan elkaar. Als je ergens aan verbindt, kun je iets anders niet. Een verbond heeft dus ook te maken met vrijheid opgeven. Niet omdat het moet, maar omdat je het wil. En dat is belangrijk om ook even vast te houden in de gedachten van vandaag. En een doel van een verbond is het tot stand brengen van een verbinding, een commitment tussen twee personen. Niet tussen dingen, tussen personen. Een verbond ging tussen personen. Je brengt een commitment tot stand. En degene die het verbond aangaan, stellen zich als doel om de relatie die je aangegaan bent met elkaar te beveiligen. Alles te doen om die relatie veilig te houden en goed te houden. Alles in het werk te stellen, uiteindelijk ook voor de ander. Het mooie is dat je in de Bijbel ziet dat God is een God van verbonden. God is geen God van open relaties, zo van we zien wel en of we ons daar houden of niet. God is een God van verbonden. En dat is mooi om te zien dat eigenlijk iedere keer zoekt God verbinding met mensen. We zien dat eigenlijk al heel snel als Adam en Eva in zonde zijn gevallen, dat God zich verbindt om een redder te sturen. God zegt niet, nou, we zullen eens even zien hoe het loopt. Ik ben er nu even klaar mee, we gaan even kijken hoe alles en dan ga ik er nog eens over nadenken. Nee, direct na de zondeval verbindt God zich aan de mens, maakt zich niet los, maar verbindt zich aan de mens om te zeggen, ik zal een redder sturen. Je zou eigenlijk zeggen, ook God ontzegt zichzelf hiermee vrijheid. Daar was over nagedacht. God ontzegt zich de vrijheid om te denken, hey, die aarde daar ergens in het heelal, laat maar. God zou maar kunnen zeggen. Ze hebben een zootje van gemaakt, zoek het maar uit, laat maar. God ontzegt zich de vrijheid om zich er niet meer mee te bemoeien. Dat is bijzonder. Dat zegt iets over het hart van God. Wie daar was over nagedacht, dat God zichzelf vrijheid ontzegt om zich aan de mens vast te maken. Hij zegt, ik blijf me bemoeien met jullie. En niet als een bemoeial, maar als iemand die een redder brengt, die uitkomst brengt. En dat verbond gaat hij aan. En wat is nou het kenmerk van verbond? Als je ziet dat God dat gelijk doet. In een verbond wordt liefde zichtbaar, wordt trouw zichtbaar, maar wordt ook genade zichtbaar en dus uiteindelijk verbondenheid. En in Gods verbond met de mensen zie je steeds die elementen zie je terugkeren. Als je kijkt hoe God zich verbindt aan mensen, zie je steeds liefde terugkeren. Je ziet steeds trouw terugkeren, ondanks dat de andere kant niet altijd trouw is. Je ziet genade terugkeren. Je ziet verbondenheid terugkeren. God laat nooit los. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, in het verbond wat God met mensen aangaat, zegt hij eigenlijk, dan leer je mijn hart kennen. Dan leer je eigenlijk zien hoe ik in elkaar zit. Hoe ik denk, hoe ik omga, hoe ik ben. In het verbond met jou maak ik mijn hart zichtbaar. Dus in een verbond wordt Gods hart wordt zichtbaar, komt liefde, trouw, genade en verbondenheid naar voren toe. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een verbond zijn de muren om een relatie. Dat is eentje om over na te denken. Een verbond is de muur rondom een relatie. Die beveiligt als het ware de relatie. En binnen die muren mag kwetsbaarheid groeien. Binnen die muren ontwikkelt zich trouw. Trouw is niet iets wat je zomaar weg kan geven. Trouw is wat zich ontwikkelt, waar je vertrouwen groeit. Dat zeggen we ook vaak, vertrouwen groeit. Vertrouwen in iemand krijgen kun je niet zomaar voor kiezen, maar van binnen moet het groeien, dat je iemand steeds meer gaat vertrouwen. In een relatie, als het goed is, als je iemand de allereerste keer tegenkomt bij de supermarkt en die praat je met je, dan is het niet gezond dat je gelijk alles blootlegt. Je gelijk zegt, nou weet je, dit is gebeurd in mijn leven en je kindertijd en wat er mis is gegaan, want dat past niet bij de relatie. Je hebt wel eens mensen die dat doen. En dan zie je ook de andere kant zich een beetje ongelukkig voelen. Zo van, oké, ja, maar dit onze relatie is er niet naar. Dit vertrouwen is nog niet gegroeid. Normaal gesproken in een relatie groei je in verbondenheid. En langzamerhand begin je dingen neer te leggen. En je voelt of de ander er betrouwbaar mee omgaat. En daardoor ga je nog meer neerleggen. En daardoor kan het verbond als het ware groeien. Kunnen de muren rondom de relatie groeien. Dus in een verbond is er echte ruimte voor kwetsbaarheid en de groei van vertrouwen. Dat kan eigenlijk niet zonder een verbond. Een verbond maak je ook zichtbaar aan je omgeving. Je laat het zien dat je met elkaar optrekt. Vroeger deden ledigers dat al met elkaar. Ze maakten duidelijk dat ze een verbond met elkaar hadden en dat ze met elkaar optrokken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, in het woordje verbond zit ook declaratie. Iets wat je proclameert, neerlegt, duidelijk maakt. Naar buiten ook toe, hey, wij horen bij elkaar. En vroeger deden we dat op het schoolplein al. Dat is mijn vriend. Of als je gepest wordt, dan ga ik mijn broer halen. Zo van, want daar ben ik mee verbonden, of wat dan ook. Verbonden maken we duidelijk naar buiten toe. Er is ook niks schadelijker als er een verbond gebroken wordt. Als er naar buiten geproclameerd wordt. Nee, die ken ik niet. Of wat Petrus deed bij Jezus. Ik ken die man niet. Dan gebeurt er iets met het verbond. Dan gebeurt er iets met het vertrouwen. Gebeurt er iets met de kwetsbaarheid. Ik zou bijna zeggen, beide banieren kennen een verbond. Het is niet zo dat mensen die hiermee leven nooit verbonden hebben. Ik denk dat we allemaal verbonden sluiten. Ik denk alleen dat het startpunt van een verbond anders is als je leeft volgens dit denken, dan wanneer je leeft volgens dit denken. Mijn doel is om het hart van God zichtbaar te maken. Wat bedoel ik daarmee? Het startpunt van het verbond bij It's All About Me is eigenlijk dat je kijkt, wat levert het mij op? Wat voegt het aan mij toe? Is het rendabel om dat verbond aan te gaan? Word ik er gelukkiger van? Word ik er beter van? En niet altijd bekijken we het zo zakelijk, maar soms kom je erachter dat dit soms latent er wel onder zit. En dat het verbond dan ook moeilijker wordt op het moment dat het je niet zo heel veel meer oplevert. En je de neiging hebt om te denken, wil ik dit dan nog wel? En dat kan in alles, het kan in werk, vriendschappen of wat dan ook. Waar dan ook kan dat plaatsvinden. De startpunt van dit verbond is, wat levert het mij op? En zo worden we eigenlijk ook getraind in ons denken. Omdat ergens ook de zelfontplooiing bovenaan is komen te staan. Is dit toch soms de startpunt van de verbonden die we aangaan van, wat levert het mij op? Hoe vaak hoor je niet soms de zin in een vriendschap, maar het moet altijd voor mij komen. Misschien is dit wel het seizoen waarin het voor jou moet komen, omdat de ander het even niet heeft. Dat is misschien wel de kenmerk van een verbond. De startpunt van dit verbond is eigenlijk niet, wat levert het mij op, maar is gericht op de ander. Dit verbond zegt, ik verbind jou en mij. Dit verbond zegt, ik verbind mij aan jou. Dat klinkt bijna hetzelfde, maar het is een wereld van verschil. Ik verbind mijzelf aan jou. God verbond zichzelf aan de mens. Hij gaf zichzelf voor de mens. Gods hart is altijd gericht op de ander. Geeft zichzelf weg aan de ander in een verbond. In plaats van, ik bedoel, God is niet heel veel sterker geworden van het verbond met ons. Dat hij in de hemel tegen de engelen zei, nou, nu hebben we gewoon een alliance gemaakt. Wow, we hebben de mens erbij. God werd er niet sterker van. Wij werden er sterker van. Doordat hij besloot zichzelf weg te geven aan jou en mij. De start van het verbond is dus anders. En als we het spreken over het nieuwe verbond, wat is het kenmerk van het nieuwe verbond? Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf voor jou en mij, zodat we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Hadden wij al iets teruggegeven? Niets. Hij gaf zichzelf over. Als je Gods hart zichtbaar wil maken, dan zit dat element er dus in. Hij gaf zich over voor mij. En het is belangrijk als we spreken ook over verbonden. En je ziet eigenlijk dat, wat is een verbond nou eigenlijk? En een verbond heeft eigenlijk in zich, als je kijkt naar de kenmerken en hoe het Gods hart weerspiegelt, een verbond heeft altijd in zich koers en bestemming. Op het moment dat God met de mensen verbond en gaat met Adam en Eva, zegt hij, hier stopt het niet. Mijn verbond met jou start nu, er komt straks een redder. Dit is niet het einde. Er komt een andere tijd. Een verbond heeft een koers en een bestemming, heeft een belofte naar de toekomst toe. Het zegt iets over de toekomst en niet zozeer iets over het nu. Een verbond gaat verder dan het nu. Het gaat over de toekomst. Je ziet dat God met Adam en Eva, belofte, maar ook God met Abraham en daaruit met Israël. En God geeft een plaatje over de jaren heen. En zegt, ik spreek koers en bestemming uit. En die gaan we samen inwandelen. Maar het is ook Jezus met jou en mij. Die aan het kruis van Golgotha zei, ik spreek koers en bestemming en leven over jou uit. Dat verbond ga ik met je aan. Het mooie is dat God breekt nooit zijn verbond. Nooit. God kan zijn verbond nooit breken. Dat wat hij belooft, doet hij. En Salomo zegt dat op een mooie manier in 2 Kronieken 6 vers 14. Daar zegt hij tegen God, er is geen God zoals u in de hemel of op de aarde. Die het verbond houdt en de goede tierenheid, een andere vertaling zegt genade, houdt tegenover uw dienaren die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. En dit vond ik mooi wat hier gecombineerd werd. God houdt nooit het verbond. God houdt altijd zijn verbond, houdt zich altijd aan zijn verbond. Maar hij weet ook dat hij de onvolmaakte mens tegenover zich heeft. En daarom, naast dat God belooft dat hij altijd zijn verbond houdt, plaatst hij ook genade voor jou en mij. Omdat hij weet dat wat hij inbrengt, wij eigenlijk nooit in kunnen brengen. Wij niet hebben. Vind je dat niet gaaf? Dat vind ik echt mooi. God zegt, ik hou mijn verbond en ik plaats genade. Wat vraag ik aan je? Ik vraag geen regels, maar ik vraag dat je met je hele hart wandelt voor mijn aangezicht. Ik vond het zo mooi in deze tekst. Dit is niet de God van een verbond die zegt, ik hou me aan de regel en ik ga jou volgens de regel beoordelen. Ik beoordeel je vanuit genade. En ik beoordeel je naar je hart. Ik zoek je hart. En dat vond ik ontzettend mooi om dat gewoon te zien. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt. Anders wordt een verbond een contract. Het wordt waar je plus en min. En zo werkt het bij God niet. Ik vind ook mooi, God maakt een verbond altijd zichtbaar. God gaat geen secret verbond aan. Ergens zo onder de oppervlakte van. Kent u Wie is de Mol? Wie kijkt er wel eens Wie is de Mol? Daar noemen we dat, kent u het principe van de bondjes? Dat is dat je gewoon samen met iemand afspreekt dat je informatie uitwisselt en dat niemand anders dat weet. En dan wordt er, hebben wij een bondje? Dat is echt zo'n Wie is de Mol zin, zeg maar. Hebben wij een bondje? Het lijkt nergens op een verbond, want 1, het is verborgen. En 2, het is de bedoeling dat je ze breekt. Dat je ze vooral niet houdt. En dat niemand het weet. Een verbond namens Gods hart is altijd zichtbaar voor alles en iedereen. En elk verbond in de Bijbel wat God aangaat, maakt hij zichtbaar. Dat is een belangrijk kenmerk. Kijk maar, op het moment dat hij verbond aangaat met Abraham, maakt hij het zichtbaar. Door een verbond te sluiten en uiteindelijk die dieren die in stukken liggen waar Abraham tussendoor gaat. Hij maakt het zichtbaar als hij David koning maakt door de zalving van tot koning. Hij maakt een verbond zichtbaar. Hij maakt een verbond zichtbaar door de stenen tafelen. Door de offerdienst. Denkt u echt dat het voor God iets was? Nou, er zijn net genoeg dieren geslacht, nu is het voor mij goed. Denkt u dat God die dieren nodig heeft? Het is misschien een beetje een gemene vraag, maar denkt u dat God die dieren nodig heeft? Dat hij dacht, ja, nu is het goed. God gaf die offerdienst, zodat de mens zich voortdurend bewust zou zijn van het verbond wat nodig was van de redder die zou komen. Wat er moest gebeuren. Daarmee plantte hij iets in het hart van de mens. Hij maakte het verbond zichtbaar. Iedere keer als ze daar naartoe gingen en dat slachten daar was, werd zichtbaar dat God beloofd had dat er op een dag een redder zou komen. God maakt het verbond zichtbaar. Maar ook in de Bijbel zie je als er verbonden zijn, opgerichte stenen die neergezet worden. Er wordt altijd iets gedaan om dat verbond zichtbaar te maken. In de Bijbel zie je een paar elementen van verbond. Ik vind het belangrijk om het goed met u door te nemen. Bij een verbond in de Bijbel horen altijd woorden, bloed en een zegel. Die drie elementen zie je altijd voorbij komen. Zegel of verzegeling. Je ziet dat eigenlijk al terugkomen als je kijkt naar het hart van God in de drie eenheid. De Vader sprak het verbond uit, beloofde de redder. Beloofde dat de Zoon zou komen in Genesis. Jezus gaf zijn bloed voor ons aan het kruis van Golgotha. En de Heilige Geest werkt in ons. En getuigt van wie Jezus is in ons leven. De verzegeling van het verbond en dat Hij door ons heen spreekt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Vaders woorden naar ons. De Zoons werk voor ons. En het werk van de Heilige Geest door ons. Dat is nogal een verbinding met elkaar. Woorden. Een verbond heeft woorden, beloften. En de grootste belofte zit alleen al in Gods naam, Yahweh. Weet u nog wat het betekent? Ik zal er zijn. Is dat niet eigenlijk precies ook, even een stapje naar verderop in de preek, wat we bijvoorbeeld zeggen op het moment dat we een huwelijk aangaan? Is de kern van de belofte die je aan elkaar zegt niet van, hey, go, ik zal er zijn. En zij tegen mij, ik zal er zijn. Is dat niet een moment dat we eigenlijk Gods naam al beginnen zichtbaar te maken? En God zichtbaar maken? Maar dat is even voor verderop in de preek. Je ziet, woorden van het verbond hebben belofte in zich. Waar je voor gaat en wat je opgeeft. Wat je belooft. En elke belofte of elk verbond heeft ook een eed. In het Grieks staat daar in het Nieuwe Testament horkos. Dat is niet dat je dan een hork bent of zo, maar horkos. En horkos betekent letterlijk, het betekent een hek of een grens. En eigenlijk met een verbond zeg je, hey, hieromheen staat een grens. Hier hoort iets anders niet bij. Dit is wat afkadert tussen jou en mij om ons heen. Het is iets wat een ander niet heeft, maar wat er tussen ons is. Elk verbond heeft dus een eed en een grens die je afspreekt met elkaar. Kom eens op terug. Het tweede was bloed. Bloed hebben we niet zoveel meer mee. Vinden we een beetje eng als het daarom gaat. Maar als je kijkt in de oudheid, bloed had te maken met de prijs. Wat het kostte. En als je het hebt over het bloed van het verbond, dan gaat het eigenlijk over de prijs van het verbond. Wat het kost. En zeker in de oudheid, eigenlijk zeiden ze, er moet iets sterven om het verbond tot stand te brengen. Er moet iets sterven. Is het niet zo dat als je een verbond met iemand, ik moet sterven, van jezelf moet sterven voor de ander? Een verbond heeft altijd een prijs. Het kost je iets. En het startpunt is bij God dat het hem iets mag kosten. En het startpunt hier is dat het me alleen iets mag kosten als het me ook meer oplevert. En een verbond in de Bijbel werd gezien als een afspraak voor het leven. Weet u, toen God zei tegen de mens, ik verbind me aan je, was het niet zo dat hij zei, dat doe ik voor een paar jaar, dan kap ik ermee. Het was een verbond voor het leven. En laat God nou de pech hebben dat hij eeuwig leeft. Dus die moet echt wel 10 keer nadenken voordat hij een verbond aangaat. Daar komt er werkelijk nooit meer vanaf. En dat wilde hij ook niet. Dat wilde hij ook niet. Want een verbond was iets voor het leven. En het werd gezien als, dit blijft staan. Dit is eigenlijk ook wat we zeggen op het moment dat we trouwen met elkaar, tot de dood ons scheidt. In voor- en in tegenspoed. In leven en tot de dood ons scheidt. Maar we zeggen dat ook op het moment dat je kinderen hebt. Zeker de mensen van wie kinderen uit huis zijn. Zijn ze dan los van je? Dat je denkt, nou, laat maar. Zijn nu weg, hoeven niks meer mee. Naam vergeten ook, gewoon alles weg. Nee. Dan hoor je heel vaak de uitspraak van mensen, blijven toch je kinderen. En de zorg blijft. En de betrokkenheid blijft. Waarom? Ooit ben je dat verbond met ze aangegaan. En de manier waarop je zorgt wordt anders, hoop ik. Dat is wel gezond. Maar de verbondenheid verdwijnt niet. Die blijft precies hetzelfde. Tenzij je het schendt. En dan brengt het altijd pijn. Brengt het altijd verwondheid in de een of de ander of in beide. De prijs van het verbond is dus geen momentopname. En vervolgens het derde element is de verzegeling. De zegel van het verbond. En dat was in de Bijbel een voortdurende getuige. Of een voortdurende reminder. Die steen waar je langs loopt. Of wij doen dat tegenwoordig ook memorials waar je langs loopt, die je ziet, waar je herinnerd wordt aan wat er gebeurd is. Of wat er afgesproken is. En in de Bijbel zie je dat als besnijdenis bijvoorbeeld. Of de opgerichte stenen. Of het avondmaal wat we vieren met elkaar. Dat is niet omdat het moet. Maar het is de verzegeling onder andere van het verbond. Dat je zegt, ja, opnieuw vieren we. Hij is voor mij gestorven, aan het kruis gegaan, heeft mijn zonde vergeven. En hij is opgestaan uit de dood. En iedere keer, eigenlijk op het moment dat je avondmaal viert, vier je de verzegeling van het verbond. Van de afspraak die God met jou en mij gemaakt heeft. Dat is wat we vieren met avondmaal. En zo zie je dat een verbond steeds verzegeld wordt. En al die elementen brengen steeds Gods hart naar voren. Want de woorden van het verbond zijn een belofte van trouw. Gods trouw in ons leven. De prijs van het verbond is een beeld van Gods onvoorwaardelijke liefde. Gericht op de ander. En de verzegeling van het bond is een zichtbaar teken van het verbond. Wat zichtbaar maakt wie God is. Nu hebben we gezien hoe God eigenlijk verbonden ziet en met ons aangaat. En hoe werkt dat dan? Als jij en ik een spiegel zijn van God. Dus dat in alles wat we doen, als het goed is, Gods beeld naar voren komt. Dat we kunnen kiezen, in alles wat ik doe, hef ik die banier op of hef ik die banier op? Wat zijn dan de verbonden van ons leven? Als eerste hebben we verbonden naar God. Dat is bijvoorbeeld het moment van je bekering. Dat is het moment dat je zegt, ik wil sterven aan mezelf, want u bent gestorven voor mij. En ik geef mijn leven aan u. En ik wil niet meer leven voor mijzelf, maar ik wil leven voor u. Dat is een verbond wat je naar God aan gaat. Het verbond van je dopen. Dat je zegt, ik wil mijn eigen leven afleggen en ik maak dat zichtbaar naar mensen om me heen. Ze mogen het weten, ze mogen het zien. Ik wil dat in het midden van de gemeente of mensen van wie ik hou, met wie ik optrek, wil ik dat bekendmaken en laten zien. Dat is een zichtbaar verbond wat je aangaat. Maar er zijn verbonden naar God, maar ook andere verbonden die we sluiten gewoon in ons leven. Ik denk het eerste verbond is tussen kinderen en ouders. Ik wil er twee uitpikken. Ik wil kinderen en huwelijk wil ik er uitpikken vandaag. Er zijn er meer. Maar als eerste tussen kinderen en ouders. Of je kinderen krijgt, heb je niet in de hand. Ja, een beetje. Je kan een beetje sturen. Maar niemand kan beslissen dat hij zwanger wordt. Dat heb je niet in de hand. Dat is genade. Ook als dat gebeurt. En ook vaak een verdriet als dat niet gebeurt. Of je kinderen krijgt, heb je niet in de hand. Of jij je verbindt aan je kind, heb je wel in de hand. Of jij het verbond aangaat met je kind, heb je wel in de hand. Want op het moment dat het geboren wordt, is het daar alleen. En als er niemand het verbond aangaat met zo'n kind, sterft het. Als er niemand is die besluit, ik ga voor jou, sterft het. Een kind heeft een verbond nodig. En als meestal, helaas soms ook niet, maar meestal ga je als ouders een verbond aan met je kinderen. En dat verbond heeft woorden. En een van de eerste woorden waarmee je dat iets is bijvoorbeeld je kaartje rondsturen. Dat de wereld mag weten, wow, dit kind is er. En het is deel van deze wereld. En wij geloven in een plan en een bestemming. Het mag er zijn, het mag plek innemen. Het heeft een doel. Eigenlijk zet je bestemming neer voor je kind. Je maakt een plaats voor jouw kind in deze wereld. Je doet dat door je kaartje, dat je erover praat. Je kan aan niks anders denken. Althans, ik weet nog zo goed toen onze kinderen geboren wat dan lijkt de rest van de wereld gewoon even stil te staan. Alsof er gewoon niets anders is. En dan loop je zo zwevend over straat, weet je. Wow, wat overkomt mij. En iedereen mag het weten en iedereen mag het horen en iedereen mag de foto zien, et cetera. Maar een ander moment dat je die woorden aangaat is bijvoorbeeld het moment van opdragen. Opdragen is niet een vormpje dat we denken, nou, dat is ook wel leuk, hè? Dat hoort erbij en het moet, staat ergens in de Bijbel, dus dat doen we dan ook maar. Opdragen is eigenlijk ook je verbond uitspreken. Het is zeggen, dit kind is aan ons toevertrouwd en wij hebben uw hulp nodig, heren, om dit kind op te voeden. We willen dat samen met u doen, maar ook hier besluiten wij ons te verbinden aan dit leven. En eigenlijk dit zichtbaar te willen maken in het leven van het kind wat u aan ons toevertrouwd hebt. Jezus werd ook voorgesteld aan God. En het zegt eigenlijk ook met opdragen dat je zegt, dit kind heeft een plan en een bestemming, is door God gewild en we willen Gods hand over dit kind. Een kind heeft ook een prijs. Die begint soms 's nachts, als ze klein zijn. Een kind opvoeden is een prijs. En als je dacht dat het altijd een roze wolk was, dan dende je daar vaak snel vanaf, na een tijdje. Want kinderen zijn fantastisch. Het is waanzinnig. En ik ben zo blij met mijn kinderen. En soms kan ik ze wel achter het behang plakken. Bij jou zit de standaard achter, of niet? Maar dat kost toch ook een prijs? Ik weet nog, toen wij net kinderen hadden. Weet je, daarvoor, toen Veerle nog niet geboren was. Als je weg wilde gaan, ging je weg. En hoe laat je thuis kwam, maakt ook niet uit. En ineens moest je van alles regelen. En moest je wat doen. En waren je kinderen meestal ziek op momenten dat jij het niet gepland had. Of dat het niet uitkwam. Of wat dan ook. Dus het kost een prijs. Het kost een prijs om dat verbond aan te gaan. En ouders verbinden zich als het goed is aan hun kinderen. En je ziet de schade als dat niet gebeurt. Als mensen niet de prijs van het verbond willen betalen. Het geeft ongelooflijke schade in kinderen. En de verzegeling van het verbond. Ik dacht, wat is de verzegeling van het verbond? Het zijn de momenten die je viert met je kinderen. Verjaardagen. Slagen. A-diploma. Het zijn de momenten dat je een enorme bevestiging in je kind zegt. Hey, wij gaan voor jou, hè? En jij mag er zijn. Je bent bijzonder, je bent uniek. Je bent fantastisch. Alle momenten die je viert is niet zomaar een verjaardag. Het is een kostbaar moment van verzegeling. Dat je moeite hebt gedaan voor hem of haar. Het zijn kostbare momenten die je viert met elkaar. Waarom is dit zo belangrijk? Als kinderen dit gemist hebben, bijvoorbeeld een agressieve vader of een vader die vreemd gegaan is, gezin verlaten heeft of noem maar op. En je begint daarna met ze te spreken over God is een liefdevolle vader in je leven. Zeg, ik heb geen idee wat het is. Ik kan er helemaal niks mee. Ik wil geen vader in mijn leven. En iets van wat God wil zijn in ons leven is eigenlijk vervormd geraakt. Doordat er een ander beeld is gezet. Een moeder die bijvoorbeeld bevestigt en koestert. Als dat er niet is. En we zeggen, hé, maar God houdt van je. God omarmt van je. En Gods liefde is onvoorwaardelijk. Zegt hij, ik heb geen idee wat het is. Ik heb het nooit gekend. Hoe jij en ik onze kinderen opvoeden, geeft een beeld van wel of niet het hart van God. Geeft dat een verantwoordelijkheid? Ja. Geeft het een druk? Ja. Vandaar vind ik het zo mooi dat God ook genade in het verbond gezet heeft. Omdat ik ook weet dat ik er onvolmaakt in ben. Maar het geeft wel een verantwoordelijkheid in hoe ik opvoed, in hoe ik spreek, welke manier laat ik zien. Papa heeft nooit tijd. Mama is er nooit. Als ik wat zeg, luisteren ze niet. Ik moet gewoon maar meehobbelen in de stroom. Hé, mama zag dat ik verdrietig was. Ik kwam even naar mijn kamer en vroeg hoe het was. Of papa was er, terwijl hij eigenlijk iets anders had, maar heeft hij nee tegen gezegd. Maar kwam naar mij toe. We zijn hier vaak niet mee bezig, maar welke manier richten we op in ons leven? De tweede, waar ik over wil spreken, is huwelijk. Ook dat is een belangrijk om met elkaar naar te kijken. En zeker omdat ik zie dat vandaag de dag het huwelijk onder druk staat. 1, om het te starten. En 2, om het vast te kunnen houden. Beide staan onder druk. En het gekke is dat we soms als kerk en als gemeente dan zo heerlijk kort door de bocht daarop reageren. Je moet trouwen, je mag niet samenwonen. Klang, bang, klaar. Opgelost. Nee, helemaal niet. Dat is een regel. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik denk niet dat we de vraag moeten stellen, mag je samenwonen? Of je mag niet samen? Ik zou de vraag willen stellen, waarom is het zo ongelooflijk bijzonder om te trouwen? Wat maakt het huwelijk zo mooi en bijzonder dat ik denk, maar dat wil ik. En kunnen we die vertaalslag maken van de regel naar de waarde? En dan gebruiken we heel vaak die tekst, misschien kent u hem uit Hebreeën 13 vers 4... Er staat, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. En het heerlijke denk, dat gooien we overal neer. Die zeggen, ja, staat in de Bijbel, dus dat moet je doen. Komen we dan tot het hart? Laten we dan echt zien waarom God het huwelijk ingesteld heeft of wat God ermee bedoeld heeft? Of zeggen gewoon, je moet je naam deze regel houden en als je het niet doet, zit je fout. En ik denk dat we het laatste zo vaak gedaan hebben. Ik denk dat we verleerd hebben om de waarde van God te brengen en daarin van in plaats de regel als het ware gebracht hebben. Ik wil mensen enthousiast maken voor het huwelijk. Ik wil mensen enthousiast maken wat God ermee bedoeld heeft. Namelijk, als je niet begrijpt wat een verbond is, is het huwelijk ook helemaal niet interessant. Want wat is het dan? Als je niet begrijpt wat een verbond is, dan wordt het een regel om je wel of niet aan te houden. En meer niet. Ik heb er wel wat mee of ik heb er niet wat mee. Ik denk er anders over of wat dan ook. En de vraag is, in deze tijd, wat is het huwelijk voor jou? Wat is een huwelijk nu echt? Is een huwelijk een verbond? Of is een huwelijk een feest? En ik zie soms om me heen dat het meer een feest is geworden. Als ik verbaas me hoeveel mensen in tijden van corona bijvoorbeeld hun huwelijk hebben uitgesteld. En ik zeg niet dat het leuk is om het uit te stellen. Maar de vraag is wel, wat is dan groter, het feest of het verbond wat je met elkaar aangaat? Waar gaat het dan precies om? Wat is het huwelijk voor jou? Is het een kans om Gods hart zichtbaar te maken, omdat je beseft dat het een verbond is? Of wordt het een juridische formaliteit, waarom dat je nu eenmaal een huis gaat kopen, het wel handig is om het nu te gaan regelen? Soms is dat degene waarom mensen de stap maken van samenwonen naar huwelijk. Zegt, ja, maar als zo gezeur met het huis, kun je het allemaal goed regelen en even goed neerzetten en allerlei. En het is juridisch en dan zijn we daar ook geweest. Kent u dat programma Married at First Sight? Wordt er iemand voor je gekozen en daar trouw je dan mee? En je ziet ze geloof ik voor het eerst op die huwelijksdag. Zo, dan kan je rot schrikken. Je denkt, nee, had ik dat formulier niet meer anders ingevuld. Maar beseffen we ook wat ermee gebeurt? Het is misschien grappig om te kijken, maar het devalueert het huwelijk. Het maakt het tot een spel. Waar je wel van kan kijken of het wat is of niet. En het haalt eigenlijk het verbond eruit. En het maakt het tot iets grappigs. Waar je, nou, kunnen we een beetje mee spelen. Of Temptation Island. Ik ga niet vragen wie het gekeken heeft, maar waar eigenlijk het spel wordt of je de ander kunt verleiden bijna om vreemd te gaan of wat dan ook. Het devalueert wat God bedoeld heeft met seksualiteit. En het brengt het naar beneden. En beseffen we dat er iets in deze wereld aan de gang is die de dingen die Gods hart weerspiegelen, waarmee we Gods hart zichtbaar kunnen maken, eigenlijk devalueert tot een spel waarbij eigenlijk ik centraal kom te staan. En het is, misschien is het lastig als ik over deze dingen spreek, maar ik moedig je aan om daar op een eerlijke manier opnieuw naar te kijken. Hoe zit dat nou? Dennis Rainey schrijft in zijn boek over huwelijk: als een man en vrouw samenkomen in een huwelijk met God als centrum van hun relatie. Volgens mij heb ik hem ertussen gezet op de sheet. Even kijken. Met als centrum van hun relatie. Dan zullen ze zijn beeld weerspiegelen. De wereld kan in hun relatie een weerspiegeling zien van wie God is en hoe zijn liefde werkt. Zijn vergeving, zijn uitputtende commitment naar mensen. Dat vond ik een hele mooie omschrijving. Hij zegt dus, als mensen trouwen met elkaar, als mensen een verbond aangaan, maken ze iets zichtbaar van hoe God met mensen omgaat. De belofte die God naar mensen geeft. En jouw huwelijk, denk nog even Genesis, geschapen naar Gods beeld, kan een beeld worden van hoe Gods liefde zichtbaar wordt. En hij zegt dan verderop, Gods reputatie staat op het spel in jouw huwelijk. Zo denk, weet je wel. En toen dacht ik, ja, in heel mijn leven staat ook Gods reputatie een stukje op het spel. Niet in falen of slagen, maar in een hartsgesteldheid om Gods hart te weerspiegelen. Ik wil er gelijk iets bij zeggen. Er is genade in gebrokenheid. Dit gaat er niet over ik doe het goed of ik doe het fout. Er is ook genade in gebrokenheid. En God wil iets zichtbaar maken door de huwelijken heen. En tegelijkertijd zie ik ook huwelijken stuk gaan. Weet u, en ook dan is het makkelijk om als gemeente of als kerk of als christen te zeggen, je mag niet scheiden. Nee, dat is lekker comfortabel als je het goed hebt. Zelf. Jezelf samen aan de tomatensoep zit op zondagmiddag, gezellig en de sfeer is goed, et cetera. En dan naar een ander te waar. Ja, je mag niet scheiden, dat is goedkoop. En het is kort door de bocht. We leven in een wereld van gebrokenheid. Ook waar op heel veel dingen misgaan en ook dingen in huwelijken misgaan. En er scherven zijn. En onze uitdaging is niet om met regels te komen. Onze uitdaging is om kerk te zijn en Jezus te weerspiegelen, ook midden in de gebrokenheid. En dat is niet dan soms door de regel, maar je mag niet scheiden en je moet maar samen verder. Dan zijn wij van de discussie af. Dat is niet altijd de oplossing. En ik geloof dat God ook gebroken huwelijken weer bij elkaar wil brengen. En dat er een weg kan zijn naar herstel en genezing. En tegelijkertijd zie ik de gebrokenheid waar dat soms gewoon niet meer voor elkaar komt. Weet u? En ik wil heel graag dat we als christenen met Gods liefde en Gods aanwezigheid staan, soms in het herstel van een huwelijk. Waar soms door de diepte heen een huwelijk weer op de rails kan komen. Maar net zo groot is onze uitdaging om met Gods liefde en Jezus liefde te staan midden in de gebrokenheid als je de scherven niet meer bij elkaar krijgt. En dan naast beide te staan en te geloven. En nog steeds is er genade en heeft God een plan. En gaan we kijken hoe als dit niet meer bij elkaar komt, toch God gewoon jouw leven kan helen, ondanks dat het misschien samen niet meer lukt. En die is een uitdaging. En het is 100 keer lastiger dan de regel. Maar Jezus ging voor de lastige dingen. En ik hoop dat we dat met elkaar ook zullen doen, omdat ik zie dat met de regel er soms zoveel schade aangericht is. Hoe gaan we dit doen met elkaar? Terug naar de tekst. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Wat staat hier nou eigenlijk? Als we kijken naar de diepte van deze tekst. Het woordje huwelijk wat daar staat is het woordje chamos. En chamos betekent huwelijksfeest. Het is eigenlijk de ceremonie. Dat had ik eigenlijk nooit gelezen, maar ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat er stond eigenlijk te bouwen hier. Hey, het huwelijksfeest, het moment van bij elkaar. En dan in ere, dat is het woordje timios. Even Griekse les vandaag, hè. Timios. En dat betekent kostbaar, reputatie of zichtbaar maken. Dus laat het huwelijksfeest zichtbaar zijn. Laat het naar buiten komen. En dan staat er, en het huwelijksbed onbevlekt. Daar hebben wij altijd kort van gemaakt, van je mag niet met elkaar naar bed voor het huwelijk. Kreng, regel, stop, en that's it. Maar wat staat er nou? Ik vond het zo mooi toen ik amiantos, de betekenis daarvan vond, daar staat onbevlekt, betekent vrij van alles wat de oorspronkelijke bedoeling vervormt of losmaakt van zijn fundament. Dat heeft veel meer diepte. Zeg, hey, daar in dat bed gebeurt iets wat een speciale plek in het verbond heeft. Laat het niet vervormd worden, zodat het niet meer datgene weerspiegelt waarvoor het bedoeld is. Dit is de diepte die God geeft. En dan even denk, Married at First Sight, Temptation Island. Wat staat hier? Eigenlijk, wat is een huwelijk? Een huwelijk is een verbond van woorden, bloed en verzegeling. Dat is wat een huwelijk is. Het heeft niks met een feest te maken. Wel met een ceremonie. Maar het gaat er niet om of het groot genoeg kan vieren of leuk genoeg kan vieren of wat dan ook. Het heeft met een verbond te maken. Het heeft tussen jou en die ander heeft het mee te maken. En toevallig zijn er mensen getuigen van. Maar daar heeft het mee te maken. En dat verbond wat jij aangaat is een afspiegeling van Gods hart naar mensen om je heen. Als eerste, de woorden van het verbond beginnen eigenlijk al bij Adam op het moment dat hij Eva tegenkomt. En Eva, God eigenlijk aan Eva weggeeft. Ik zou bijna zeggen, het is de vader die met de bruid binnenloopt. Een beetje dat idee. En hij geeft Eva aan Adam. En wat zegt hij dan? Eindelijk vlees van mijn vlees. Eigenlijk zegt hij, samen met jou ben ik compleet. Wow, wat een woorden van bevestiging. Wat een woorden van leven spreekt hij daar uit naar Eva. Niet van, ha, leuk dat jij er ook bent. De afwas moet nog gedaan worden. Ik heb honger ook. Hij spreekt woorden van bestemming, van verbinding. Hij spreekt namelijk, ik kan niet zonder jou. Ik heb jou nodig in mijn leven. Ik verbind mij hiermee aan jou. Daarmee gaat hij de woorden van het verbond aan. Precies wat je eigenlijk ook doet in de huwelijksbelofte naar elkaar. Je spreekt uit, ik kan niet zonder jou. Ik moet met jou verder. Jij maakt mij compleet. Samen zijn we een eenheid. En het tweede wat je ziet bij de woorden van het verbond in een huwelijk is de eed. De belofte die je naar elkaar uitspreekt. Niet ergens ondergronds, maar zichtbaar voor alles en iedereen. En die hoort bij mij. Ik verbind me aan jou. Jij bent anders dan anderen. En iedereen mag het weten. Ik wil dat iedereen het hoort. Dat vanaf vandaag verbind ik me aan jou. Vanaf vandaag leef ik met jou. Vanaf vandaag is mijn leven verweven met jou. Dat is wat je doet in een huwelijk. Je maakt het zichtbaar voor iedereen. Je maakt het officieel. De woorden, de bestemming van een huwelijk. Zoals God een verbond aangaat. God ging een ondergrondse verbond aan. Ergens in het verborgen. Wij weten het er verder niemand. Zeg, maak het zichtbaar. Tweede, bloed. De prijs van het verbond. En ook het huwelijk heeft een prijs. En de eerste prijs in een huwelijk is het leren omgaan met de onvolmaaktheid van de ander. En wat zie je die ineens beter als je samen verder gaat? Toch gauw, in mij. Want dan begint het. Als je samen, weet je, daarvoor, als je een verkering hebt, zie je elkaar, het moet vooral leuk zijn. En je hebt een keer ruzie, kan je ook nog weg van elkaar. Want je gaat ieder naar je eigen huis, dat is soms gewoon heerlijk, weet je, als je dan mot hebt. Maar als je in je huwelijk ruzie hebt, moet je gewoon dezelfde slaapkamer in. Daarna word je ook weer naast elkaar wakker de volgende ochtend. En moet je ergens een weg zien om te leren omgaan met de onvolmaaktheid van de ander. En dat kost jou een prijs. En ik zie dat zoveel mensen hiervan uitleven en zeggen, ik zie de onvolmaaktheid in jou, God, daar moet je echt mee aan het werk. Want anders voeg jij niet zoveel toe aan mij. Voelt u het andere startpunt? Terwijl Gods hart zegt, hey Go, ik zie de onvolmaaktheid in jou. Heel veel. Nee, wat grapje. Ik zie de onvolmaaktheid in jou. Maar ik wil leren naar jouw onvolmaaktheid de onvoorwaardelijke liefde van God te hebben, zoals hij onvoorwaardelijk van mij hield, ondanks mijn onvolmaaktheid. Wat gebeurt er als beiden dat doen? Dan weerspiegel je iets van het hart van God. Want de onvolmaaktheid gaat nooit weg in de ander. Nooit. En ik denk ook de mensen die hier al jaren getrouwd zijn, zeggen amen. Dat is zo. Die gaat nooit weg. Maar de liefde in je kan wel groeien. Het is wel belangrijk dat beiden dit doen. Dit kan niet van één kant komen, dan komen de scherven. En dat is ook waarom het soms gewoon niet werkt. Het is de moeilijke weg. De tweede prijs die je plaatst rondom je huwelijk is dat je hekken plaatst rondom je huwelijk. Niemand komt zo dicht bij elkaar als wij twee. Niemand heeft de plek in mijn leven die Margot heeft. Ik wil ook niet dat iemand anders die heeft. Dat is het hek rondom ons leven. Er is een hek waar niemand anders binnenkomt. Gaat boven andere relaties. En waar zie je huwelijk ook op stranden? Als andere relaties, daar heb ik nog niet eens over vreemd gaan. Maar als andere relaties groter worden dan je huwelijksrelatie. Dat kan zelfs een relatie met een hobby zijn. Maar het hek zegt, hey, wij samen. Ook ouders horen daar niet in. Want een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ook ouders horen niet in de huwelijksrelatie. We zijn niks mee te maken. Moeten ze soms leren. En soms moet je ze ook leren om ze buiten te zetten. Niet letterlijk even. Een hek rondom je relatieplaats kost een prijs. Het kost ook dat je sommige dingen niet meer doet die je wel deed toen je nog niet getrouwd was. De vrijheid die je had, geef je voor een deel op. Ik kan niet meer zomaar maar weggaan en niet zeggen waar ik ben en ook niet wanneer ik thuis was. Je ziet me wel weer. Kijk, ik bel niet mijn ouders waar ik heen ga. Maar wel naar haar. Heb ik verantwoording af te leggen. En ik kan niet zomaar zeggen, hey, in dit huis gebeurt wat ik wil, et cetera. En we gaan dit kijken op tv. Of, nee. Je ontzegt jezelf een stukje vrijheid. Dat is de prijs. Je geeft je leven op, het gaat niet om mij. Je zet de ander op één. En dat kost een prijs. Ook hier is belangrijk. Het gaat altijd stuk als bij wijze van spreken me gewoon alles op alles zet om mij te zien, mij te begrijpen, er voor mij te zijn, haar eigen leven op te geven voor mij. Maar als ik dat niet doe, gaat het stuk. Het werkt alleen als ik dezelfde keuze maak. Want anders breekt het huwelijk op de lange termijn. En dat zie je ook, wat het we vanmorgen nog even over. Je had iets van een van de, op de radio iets gehoord van een coach. Die zei, alle huwelijken die stranden, bijna allemaal stranden ze op het onderwerp verbinding. En dat heeft hiermee te maken. Met, hey, jij geeft je leven op voor mij, maar het werkt alleen als ik het ook doe voor jou. Want dan groeien we beide. Maar niet omdat ik het naar me toe haal, maar omdat ik het ontvang van de ander. Hart van God. De laatste, ik ben er bijna, maar ik vond het wel belangrijk om deze even af te maken. De derde is de verzegeling. In het verbond van het huwelijk kunnen we dus Gods bestemming laten zien. We kunnen laten zien hoe Jezus een prijs voor mij betaalde. En hoe ik ook de prijs voor mijn partner wil betalen en andersom. Maar de derde is de verzegeling, de getuige. En een van de belangrijkste daarvan is de ringen. Dat is niet alleen maar het grappige of mooie gedeelte van de dienst, omdat toevallig een klein neefje of nichtje dat komt doen in zijn pakje of in zijn mini-trouwjurkje en het er allemaal zo schattig uitziet. Sommigen laten de hond komen met de ringen of wat dan ook. Weet je? Maar eigenlijk, heb je wel eens over nagedacht wat je doet op dat moment? Op het moment dat je de ring bij de ander omschuift, zeg je, dit is een stukje van mij, dit ben ik, waarmee ik me verbind aan jou. Deze ringen laten zien dat wij bij elkaar horen en een ander niet. Deze ring, ik ben heel jong getrouwd, ik was 18 toen ik trouwde. En ik was 21 toen ik les ging geven op de bovenbouw van het onderwijs. Dan is soms dit ding lekker omdat ik kan zeggen, ik ben niet in de markt. Toch? Waarom is het zo pijnlijk als bijvoorbeeld de vrouw erachter komt dat de man zijn ring afgedaan heeft? Omdat hij daarmee iets communiceert. Ik ben niet helemaal meer verbonden aan je. Of andersom. Deze is een getuige waarmee je iets communiceert naar de buitenwereld. Wij aan elkaar en jij buiten. Jij staat hier buiten. Het is een getuige. Het is ook iets wat je remindt elke keer. Als ik me gewoon even letterlijk niet zie, dat ik denk, oh ja, ze hoort bij mij. Niet dat ik dan vergeten was hoor. Maar snapt u een beetje wat ik bedoel? Het tweede van getuigen is vieren. We vinden het enorm belangrijk in de gemeente, op het moment dat de jubilea staat, dat we mensen op het podium zetten. En dat we dat vieren met elkaar. En ik moedig jou ook aan om je huwelijksmomenten te vieren. Want het zijn getuigen van de weg die je samen gaat, door de prijs van het bloed soms heen en over de heuvels van de vreugde heen met elkaar. Maar van de weg die je gaat. En dat vieren is een getuige wat je op dat moment neerzet. En het derde, laat het huwelijksbed niet onbevlekt zijn. Het derde van de verzegeling is seksualiteit. Seksualiteit is vieren dat je bij elkaar hoort. Dat je samen bent. Dat intimiteit tussen jullie er is, zoals met niemand anders. Seksualiteit is het vieren dat je zegt, op die dag heb ik beloofd om voor jou te gaan. Misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar seksualiteit is je reminder aan je belofte. En waarom denken we daar niet meer aan? Omdat deze wereld heeft op een hele kunstige manier dat er eigenlijk buiten gehaald. Heeft gezegd, seksualiteit is iets wat gewoon je behoefte is. En waar je van moet genieten en wat gewoon iets is wat je ook met meerdere kan delen. En op een gegeven moment geef je het erna aan één persoon. Terwijl als je in de Bijbel kijkt, seksualiteit is bedoeld als verzegeling. Het is bedoeld om te vieren. Dit is een uniek moment van intimiteit. Het is de kaders van ons samen, wat er met niemand anders is. En ik denk dat we soms gefaald hebben als gemeente en als kerk om deze boodschap te kunnen brengen. We hebben hem vaak in één regel gemaakt. Je mag niet met elkaar naar bed voordat je trouwt. Ik weet nog dat ik op school ooit leerlingen een vinger opstak, want dan wisten ze dat ik jong getrouwd ben. Meneer, u bent ook jong getrouwd, hè? En u bent ook christen, geloof ik. Hè? En ben u dan nooit met elkaar naar bed geweest? Dus dan vertelde ik, nee, wij zien dat echt voor iets in het huwelijk. Hoe hou je dat vol, meneer? Maar even naar 15-jarige die dat vraagt. Dat is wel een rare, eigenlijk. Hoe hou je dat vol? Ja, oh ja, want in de kerk mag dat niet, hè? Dat is het beeld wat zij hebben. En ik zei, ja, ik zeg, of je zou erover kunnen denken. Voor mij is seksualiteit dat ik vier dat mijn God de enige voor mij is. Degene, op het moment dat we seksualiteit met elkaar hebben, remindt het mij dat ik beloofd heb dat ik mijn leven aan haar wil wijden, aan niemand anders en met haar verder wil gaan. En dat zij degene is met wie ik dat beleef en met niemand anders. Ik zit te kijken. Dat is wel mooi, meneer. Als je dat kan. Maar ik merkte dat ik iets omzette in een gedachte. En er zit een uitdaging in. Want je kunt daarmee iets van het hart van God ook laten zien. Eigenlijk dat God ook zegt, intimiteit hoort in een verbond. Je eenheid vieren, je kwetsbaarheid vieren. Weet je, en dan komt bijvoorbeeld de vraag, mag je samenwonen of moet je trouwen in een heel ander daglicht te staan? Die komt los van de regel. En dan zou mijn vraag en mijn uitdaging veel meer zijn, wat wil je zichtbaar maken door je leven? Er is een kans om door de verbonden in je leven, of het nou als ouders met kinderen, of in een huwelijk, zichtbaar te maken het hart van God, hoe God met mensen omgaat. En in je huwelijk heb je een kans om dat te doen. In hoe je het start, hoe je erin staat, en ook hoe je daar uiteindelijk met elkaar uitkomt. Wat wil je zichtbaar maken door je leven? Een andere eerlijke vraag is, als je gaat samenwonen, je gaat daarna trouwen. Wat voegt er toe dan? Wat doe je anders dan daarvoor? Terwijl eigenlijk het zo mooi is, ik wil mijn leven pas verbinden op het moment dat ik je ook beloofd heb. Om voor je te gaan met alles wat in mij is. En het heeft te maken met, zie ik het huwelijk als een verbond? Of zie ik het als een formaliteit of een feest of iets anders? Zien we de diepte van dat hoe we Gods hart zichtbaar kunnen maken? Maar ook in je vaderschap, in je moederschap, in je ouderschap. En we gaan over nog meer onderwerpen praten, niet nu. Ook over geven en relatie. Maar ik wil je uitdagen. Jij en ik kunnen het beeld van God laten zien door alle dingen die we doen. Zullen we het ook door onze verbonden laten zien? Door de verbonden die we sluiten in ons leven. Zeg, hey, dit is een kans om het verbond van God zichtbaar te maken, hoe hij met ons omgaat, kan ik nu ook zichtbaar maken. Dat is een andere manier van denken. En misschien schudden we wel van alles in je, hier of thuis, als ik over deze dingen spreek. Misschien brengt het boosheid boven, of misschien brengt het vragen boven. Ik nodig je uit om serieus met dit onderwerp gewoon aan de gang te gaan. Ik nodig je ook uit, als het misschien in jouw huwelijk niet goed is gegaan, dat dit geen preek van veroordeling is. Want ik wil opnieuw benoemen, we willen ook in de scherven staan en is er altijd een weg. God heeft altijd een weg. En soms is die weg samen verder. En ik geloof dat God dat kan doen. En soms zie ik dat dat niet kan. En dan is God niet weg. Dan is God er nog steeds. Ik wil het toch nog ook gezegd hebben. Ik denk dat dit er één is om op te kouwen.